Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden. Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk.
Aan de andere kant zou ik het echt fantastisch vinden als hij de prins van Istanbul wordt. Dat hij in Beşiktaş echt een soort legende wordt.
Het is woensdag en zoals onze social media manager dan altijd zegt, breken we de week door midden. Deze week doen we dat met Wouter Boerkamp, Jaron Blonk. Gezellige bank, gezellige mensen.
Ja, zin in.
Hoe is het met jou?
Ja, goed, ik ben al een tijdje niet geweest. Vorige week door omstandigheden. De sterren wilden op beeld. Ja, ja. Wat doe je dan? Boos worden, stoppen, schoppen tegen verschillende dingen aan en accepteren. Ja. Maar ja, het heeft gewerkt, want laatste vijf.
Dus, jazeker.
Ik moet jullie eigenlijk bedanken.
Ja, even uitleggen. We wilden voor die voorstin opnemen. En dan wordt er gezegd van, dan moeten we wel met de grote jongens gaan.
Ja, precies. Ja.
Dan schuif ik als allereerste mezelf naar voren. En dan neem ik Broes en Mark mee.
Ja, precies.
Terwijl jij in principe ook al van handboeien houdt, toch?
Ja, zeker, maar dat is een andere setting.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
hoe weet jij dat? Ben je daar wel
dat had ik niet mogen verklappen, hè? Sorry.
Hoe is het met jou, Wout?
Ja, prima. Ik vind het leuk dat Jaron inderdaad weer op de bank zit. En hij ziet er ook scherp uit, want hij is op vakantie geweest.
Ja.
Marrakesh. Ja. Ik was enkele weken geleden voor FC Afkikken. Jij was er gewoon op vakantie.
Nou ja, ik dacht, dat ziet er goed uit. Daar kan ik best wel een citytrip van maken. En dat was oprecht fantastisch. Echt een aanrader als je een keer een citytrip wil. Wat niet Barcelona of Valencia of
Parijs
of Rome is. Ja, echt fantastisch.
Bedacht me nog wel één ding over Jaron, hè? Hij heeft nog geen belofte gedaan wat hij gaat doen als we die ring winnen.
Nee, klopt. Nee,
inmiddels zijn er aardig wat beloftes uit. Ik ga een tepel piercing zetten. Broes zet een tattoo. Mart, die heeft iets heel doms geroepen. Dat komt volgens mij later op TikTok. Volgens ook daar. Even zo afkicken. Jij gaat ringlopen.
Ja, hele ring heel slim. Amsterdam. Dat is ongeveer 20 keer zover als dat ik altijd van het station naar hier loop. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Vind ik leuk. Ja.
Wat doe jij als we hem pakken?
Ja, ik heb hier dus nog niet over nagedacht. En ik hoorde al absurde dingen. En daar ga ik eigenlijk niet in mee. Dus ik denk er nog even over na en dan...
Ja, maar dat vind ik altijd aan het eind van de aflevering moet je wel iets zeggen, hoor.
Ja, maar dat is
kaal is een optie.
Ja, of het sympathiek. Ja, ik ben al onderweg inderdaad, ja. maar ik heb het geld nog niet voor Turkije. Dus dan ga ik alleen maar kaal voor het kaal gaan. Als ik ga, kom ik ook terug met een koep waar je jaloers op wordt.
Tattoo, net als Broes en ik?
Nee, dat is hem ook niet voor mij, want ik heb geen tattoos. En dan mijn eerste tattoo, dat voelt niet goed.
Okay. Nou, je hebt nog een half uurtje om erover na te denken. En anders, als je niet wat bedenkt, dan kunnen we altijd nog iets uit de comments
pikken.
Ja, dus laat vooral achter. Wat moet Jaron doen mochten we die ring winnen? Als hij niet zelf bepaalt, dan bepalen wij wel. En onthouden, we hebben nog één dag om te stemmen. Dus dit is eigenlijk onze laatste oproep tot stemmen. De link staat in de beschrijving. En ik moet zeggen, de concurrentie is inmiddels flink aan het campagne voeren.
Ja,
ik hoor podcast had een mooi filmpje. Nou ja, dat is dan nog daaraan toe. Maar bijvoorbeeld die dames van Vrouw Mibo, die zetten inmiddels elke influencer in die ze maar kennen. En die Formule 1 grappies, die zijn gewoon reizen aan het weggeven. Wij geven ook een reis weg. Hè. Tussen één van de stemmers zeggen we, je mag met ons naar een KKD-wedstrijd naar keuze. Dus dat is wat dat betreft ook heel erg vet.
Ik wou dat zeggen.
Maar verder hopen we gewoon te winnen. Morgen gaan we die rode loper op. Buscombi, pyro, alles erop en eraan.
Voetbalshirts aan, sowieso.
Voetbalshirts aan. We gaan gewoon echt even laten zien waar we vandaan komen. En dat we gewoon van het volk zijn gebleven.
Ja, vind ik mooi.
En dat is ook echt een van de weinige redenen dat wij hier tussen staan. De loyale supporters, wat dat betreft.
Dat zijn jullie, hè, mensen. Dat zijn jullie.
We hebben een harde kern. Dus bovenal luisteren ze naar ons omdat we over voetbal praten. En ze vinden het extra leuk als we dat over crisis doen. En dit keer geen crisis in Amsterdam, niet in Rotterdam, maar in Eindhoven.
We worden wel verwend dit seizoen, hè?
Voor jou
normaal.
Als neutrale... Zeker.
Ja, nou ja, maar het is toch wel voor iedereen leuk als het een beetje rommelt overal.
Als de pleurisooi in Eindhoven uit.
Nou ja,
vind
is
het
ook
leuk,
wel, ja, ook is ook wel een keer leuk, toch?
Ja, het is toch vetter als alle teams het vak nog goed doen in Europa en zo.
Ja, dat mag voor mij ook wel. Ja, nationaal gezien is het juist leuk als een aantal teams echt bovenuit steken. Of dat Ajax sluitend kampioen wordt.
Nee, daar ben ik het mee eens.
PSV alles op rolletjes loopt. Nou ja, dat is eigenlijk al jarenlang niet echt het geval. Maar dit jaar ook zeker niet.
We gaan het even stapgewijs doornemen. Beginnend gisteravond in Emmen. Weer een 1-0 nederlaag. Weer geen doelpunten. Weer puntverlies tegen een degradatiekandidaat. Hoe kan dit, Wout?
Ja, dit is wel een beetje een repeterend verhaal. En gisteren was het ook nog wel heel duidelijk tijdens die wedstrijd dat er dat niet alleen die selectie niet top op orde is, maar dat er ook nog qua tactiek wel wat aan te sleutelen valt. Je kan wel een beetje wijzen op zeg maar, het wedstrijdverloop van PSV mist een behoorlijk aantal kansen. Ze pakken een rode kaart op een hele domme manier. Dus er zijn allemaal wel excuses aan te wijzen. Alleen de manier waarop Emmen PSV zowel onder druk wisten zetten, eigenlijk als dat ze zelf kansen wisten te creëren, zeg maar, dat is best wel pijnlijk.
Ja, in geen enkele linie ziet het er goed uit. En het enige waar je blij van kan worden als PSV-supporter op dit moment is Simons en Benitez misschien een beetje.
Daar zat ik ook nog over na te denken. Want ik kan niet zo heel veel spelers noemen bij PSV die zeg maar elke week een 7 halen.
Ja, Simons.
Ja.
En daar ben je dan ook gelijk heel erg blij mee. Ik denk dat dat een van de beste spelers nu al van de Eredivisie is. Wat fucking knap is als je ziet hoe snel hij dat weet te bewerkstelligen. Maar voor de rest is het zo inspiratieloos. Je weet dat je als je van Gakpo naar El Ghazi gaat, dan weet je dat je 4 stappen terug gaat. Maar het is zo schrijnend en pijnlijk. En ik snap ook niet helemaal hoezo El Ghazi zo snel die rol kreeg bij PSV. Dat hij
de belangrijke man is.
Ja, dat hij het dan zou opvullen. Ik
dat
snap
er niks anders is.
Ja, maar
ook op Twitter en zo las je ook van El Ghazi doet bijvoorbeeld niet onder voor een Bergwijn.
Ja, maar ik snapte dat ook op het moment van halen niet. Toen hij uit die periode van de Premier League kwam. Waarbij hij best wel moeilijke periodes had. En steeds na een paar
weinig gespeeld.
Een paar keer een fase gespeeld. En dat ging dan wel aardig. Maar nooit echt de dragende speler daar geworden. Waarom hij dan zo makkelijk ineens dat zou invullen. Ik had wel het gevoel dat de Eredivisie stappen had gemaakt. En dat blijkt ook wel. Want ik vind niet dat hij nu zijn stempel zo kan drukken.
Nou, als je normaal gesproken kijkt naar dat Gakpo zou vertrekken. Wist je in ieder geval eigenlijk wel van tevoren. Alleen dat dan Gakpo er niet bij is en Madueke verkocht is en De Jong geblesseerd is, dan komt ineens alles op El Ghazi te liggen. Terwijl normaal gesproken zou het misschien een vierde of een vijfde keuze moeten zijn voor PSV. En nu is die soort van eerste keuze en ook nog een van degenen die de meeste kansen krijgt samen met Bakayoko gisteren.
Gevoelsmatig is het ook wel een beetje de opinie van de buitenwacht. Zijn de niveauverschillen tussen bijvoorbeeld een Gakpo en een El Ghazi, een Madueke en een Bakayoko, zijn die niet zo groot? Kijken mensen niet elke wedstrijd? Heel erg goed, waardoor ze denken van ja, zo'n Bakayoko kan Madueke prima vervangen. Dat gevoel krijg ik ook een beetje.
Ja, het is misschien ook een beetje de hoop, omdat Bakayoko vorig jaar in de KKD zo vreselijk goed was. En echt vanuit alle hoeken en standen die ballen binnenschoot. Terwijl als je hem gisteren aan het werk ziet, dan ook wel vaker in wedstrijden op het hoogste niveau, of in ieder geval in de Eredivisie, dat hij daar dus nog niet blijkt te zijn. En hij moet nu wel spelen. Dus hij heeft in een periode dat hij opkomend was, heeft hij heel weinig kansen gekregen. Ook niet dat hij een keer een wedstrijd mocht spelen of dat hij een lange invalbeurt had. En nu moet hij er in één keer staan en staat hij er niet. En dat is gewoon heel vervelend voor PSV. Zeker gisteren had hij echt gisteren 3-4 keer kunnen scoren. Makkelijk.
Alles moet bij Simons vandaan komen, zoals je al zei. Stond wel verkeerd bij die 1-0 van Bernadou.
Ja, ik vond het wel opvallend, man. Kees Kwakman lichtte dat uit bij ESPN. Dat hij eigenlijk tussen een aantal spelers van Emmen had moeten staan bij het verdedigen van die corner. Ik vond het echt heel specifiek. Dat had ik zelf echt nooit gezien. Maar dan blijkt toch wel dat dit soort details het verschil maken. Want ja, Emmen komt op 1-0. Vanaf dat moment gaat eigenlijk nog veel meer fout bij PSV.
Ja, die rode kaart. Laten we die er maar even bij pakken. Schandalige overtreding. Hij zegt direct op het veld sorry. Ook na de wedstrijd zegt hij sorry, Mauro Junior. Maar hij raakt hem vies, lelijk.
Ja, maar dit is wel... Ja, ik heb heel veel voorbij zien komen dat dit een schande is. En dat, dat hij dat hele seizoen niet meer moet spelen. Ik vind dat echt allemaal onzin, man. Ik vind het echt gewoon een super domme actie. Ik vind het een hele ongelukkige actie.
Het ziet er alleen heel pijnlijk uit.
Ja. Maar
het is pijnlijk.
Het is zeker pijnlijk. En alleen, ik heb nooit het idee dat hij de tegenstander wil blesseren. Nou, dat maakt niet uit voor de strafmaat. Maar ik vergelijk het een beetje met Del dit seizoen bij Go Ahead PSV. Die maakte een hele nare overtreding op Ledesma. Ledesma raakte ook geblesseerd. Zelfde situatie, die kreeg 2 wedstrijden schorsing en 1 voorwaardelijk. Ik weet niet, kunnen wij tuchtcommissie spelen en zeggen wat we hiervan vinden?
Nou ja, jij zegt het maakt niet uit of hij hem wil blesseren. Volgens mij maakt intentie wel uit, toch?
Nou ja, dan, want ik geloof niet dat dit de intentie was. Ik geloof gewoon dat, dat hij hem totaal verkeerd timed. Je ziet hem zeg maar...
Je ziet hem ook schrikken.
Je ziet hem net voordat hij die actie inzet. Is Mendes nog een beetje met die bal onder hem. Een beetje stroperig. Dat hij denkt van misschien kan ik wel met een block tackle ervoor komen. En net op het moment dat hij zijn actie inzet... sleept Mendes die bal nog heel snel mee. Ja, hij timed gewoon totaal verkeerd. Ja, dat kan gebeuren.
Ben je daarmee eens?
Ja, wel redelijk. In ieder geval wel met het feit dat hij niet hem de wedstrijd uit wilde schoppen. Dus zoals je af en toe wel eens acties hebt waarbij je ziet van oké, dit is een wraakactie. Ja. Of dit is puur iemand blesseren. Dat gevoel had ik niet. Dat was de wedstrijd en het moment ook helemaal niet naar.
Nee.
En ik vind wel dat meeweegt. En de acties, dat roepen dat hij nooit meer dit seizoen niet meer mag spelen. Ja, dat vind ik onzin. Vrij typisch. Ja.
Nee, dat is niet het geval. Hoeveel wedstrijden zal hij hiervoor krijgen?
Ik denk 3+1. Drie geschorst en 1 voorwaardelijk.
Ja. Hey, hij mocht na de wedstrijd niet voor de camera verschijnen.
Nee, dat vind ik slecht, man.
Echt van de pers van PSV.
Als we een hete kolen award vandaag zouden uitreiken, doen we altijd een bord op schoot. Maar dan zou hij richting de pers van PSV gaan. Want ze hebben en Mauro Junior niet voor de camera laten komen. Dus hij kan nu niet zelf uitleggen wat zijn intentie was met die actie. Dus er kan alleen maar over gespeculeerd worden. Daar wordt het niet beter van. En ten tweede mocht Veerman ook niet voor de camera komen. Terwijl dat zeker een verhaal is. Zullen we het straks misschien over hebben met Besiktas.
Zeker.
En het verhaal dat hij nu altijd wissel zit eigenlijk.
Hey, even credits naar FCM.
Ja, ik wou net zeggen. Want hoe zij PSV ontregelen. Kijk, aan de andere kant is natuurlijk hoe makkelijk PSV te ontregelen viel.
Mm, ja.
Maar hoe ze dat deden was echt heel goed. Zeg maar, ze paste het iets aan. Piet Zwart schreef daar een goed stuk over. Want ze speelden net een andere formatie met 3 achterop, waardoor de wingbacks konden doorstappen. Daar had PSV eigenlijk geen optie op. En op het middenveld hadden ze Emme een man te veel. En daar wisten ze de hele tijd op de juiste manier druk te zetten. Sivkovic speelde daar een belangrijke rol in. Diemers speelde zichzelf de hele tijd vrij. Ja, als je ziet hoe makkelijk dat gaat, dat is dan het... Het angstige denk ik voor PSV, dat je in de wedstrijd dat niet kan omzetten. Want je ziet het als kijker van, hey, Emme weet de hele tijd druk te houden op PSV, terwijl de selectie van Emme echt een stuk minder is. Maar PSV heeft hier geen antwoord op. Ja, dat is één heel erg goed van Emme, maar vooral heel erg slecht van PSV.
Emme voerde het gek genoeg gezien niet eens perfect uit.
Ja.
Dus er ging ook nog wel eens een paar keer fout. En ze hebben er volgens mij 1 keer op getraind. Maar nog steeds wisten ze PSV echt zwaar onder druk te krijgen. En dat is wel pijnlijk. En het niet kunnen omzetten, want Van Nistelrooy gaf dat na afloop zelf ook toe. Dat ze daar moeite mee hadden. En ook dat hij eigenlijk een beetje ervaring mist binnen het elftal om dan dat te communiceren en aanpassen. En daar is hij zelf denk ik ook wel een beetje verantwoordelijk voor. De Jong deed niet mee. En dan staat achterin ook met Brentweet nu aan de rechterkant. En Obispo links. Ja, dat zijn dan niet de spelers die van achteruit de boel even neer kunnen zetten. En dat was juist die rechterkant met Brentwede en deze was het probleem. Ja. Daar ging het de hele tijd fout.
Ja, ik heb ook een beetje het gevoel, en dat heb ik bij bijna alle topclubs, dat het one pony tricks zijn. Gewoon als ze worden getackled, als de tegenstander doorheeft wat een PSV doet, wat een Ajax doet. Soms ook wat Feyenoord.
Nou, bij Feyenoord heb ik dat wel minder. Ik heb Feyenoord wel
Maar ze hebben ook wel uitwedstrijden. Dus de wedstrijden waarin ze punten verliezen, heb ik ook wel een beetje dat gevoel. Maar inderdaad, vooral bij PSV en Ajax. Als plan A niet werkt, is er geen plan B. En dan aan het eind is er nog een plan C met bijvoorbeeld een Luka in Amsterdam. Ja. Maar het is weinig hoor, op tactisch gebied.
Het is een beetje een leerschool voor Van Nistelrooy, lijkt het.
Hij doet wel hand in eigen boezem.
Ja, ja, ik vind hem ook in die interviews achteraf eigenlijk nog steeds sterk overkomen. Zowel qua hoe hij het overbrengt als wat hij zichzelf bijvoorbeeld verwijt. En hij gaat er ook niet omheen zitten draaien. En hij probeert niet heel geforceerd de positieve punten eruit te halen, wat Schreuder heel erg doet. Dus wat dat betreft komt hij op mij nog steeds goed over. En ook veel beter dan bijvoorbeeld een Cocu destijds of een Van Bommel destijds, die eigenlijk in dezelfde situatie hebben gezeten.
Kijk, het vervelende, als ik een PSV-supporter zou zijn, zeg maar van, je hebt vorig jaar Schmid gehad, waarbij een heel duidelijk idee was, en dat werd niet altijd goed uitgevoerd, maar er zat een idee achter het voetbal wat gespeeld wilde worden. En je had toen te maken met Ten Hag. Nee, je ziet ook wat Ten Hag nu bij Manchester United doet. Dat is echt een ander niveau. Want wat op dit moment in de Eredivisie aan het coachen is, op slot nadeel, want dat vind ik wel echt een hele goede coach. Ja, dat verval is zo groot van een heel, heel duidelijk idee naar echt proberen wat je met Van Nistelrooy hebt. En de pijnlijkheid zit hem wel in het interview van ja, ik zag inderdaad dat er wat aan de hand was, maar het lukte me niet om het om te zetten.
Ja,
nee.
Ja, dat heb je bij Schmid vorig jaar niet
maar
gehoord.
Maar dat heb je zelfs op amateurvelden wel eens, weet je wel. Dat je in de eerste helft wordt je echt overlopen en dan kom je terug in de kleedkamer. En daar heb je natuurlijk allemaal trainers die geen idee hebben. En dan zitten al die spelers te kijken naar zo'n leider of een trainer. En dan die denkt van ja, ik heb ook geen idee, boys. Maar dat is wel schrijnend in de top van de Eredivisie.
Ja, en het is bij hem ook niet, ja, het is niet helemaal structureel. Tegen Feyenoord wist hij het bijvoorbeeld wel om te zetten in die thuiswedstrijd. Dus dat ging goed. Ja, en gisteren maakte hij wel opvallende keuze door Bakayoko ook naar de kant te halen. En Til en een Okazi te laten staan. En daar waren veel PSV-supporters ook boos over. Ja, en daar haal je eigenlijk ook een beetje de angel mee uit je eigen spel.
Ja, is het dan niet zo dat... Kijk, supporters die op het moment dat het niet loopt... ga je altijd hopen op opportunisme of zo. En Bakayoko heeft veel meer opportunisme in zich... dan een Theo en een El Ghazi, et cetera. Dus dat supporters daarom een beetje boos worden?
Nou ja, goed. Ik snap wel dat Theo en El Ghazi misschien de tactische afspraken... beter uitvoeren of beter druk kunnen zetten... dan jonge spelers Bakayoko. Alleen... Je mist ook een enorm hoeveelheid snelheid op het moment dat je hem eruit haalt. En gewoon dreiging op de counter. En dat was er nu eigenlijk nauwelijks. Alleen in de slotfase heeft PSV nog wat kansen gehad.
Zeker omdat er viel best wel wat ruimte op een gegeven moment zelfs.
Ja.
Want Emmer ging voor die 2-0. Die wilde de wedstrijd gewoon beslissen. En toen was er best wel wat ruimte in de omschakeling. Alleen ja, er was heel weinig wat je in de omschakeling kon doen. Behalve Simons. En dat is een beetje het repeterende ding. Behalve Simons.
Ja, dat
is wel heel mager.
Zeker. Hey, transfergebied. Veerman en Romaljo staan in de belangstelling van Besiktas. Nou ja, Veerman die wil Volendam nooit verlaten, toch? Die gaat op elke vrije dag terug. Zie je het gebeuren? Istanbul?
Ik hoop heel erg dat het gebeurt. Ondanks dat ik Veerman zeker eigenlijk nog niet klaar vind in de Eredivisie. En dat er nog veel meer in zit bij PSV dan dat hij tot nu toe heeft laten zien. En dat hij zelfs bij een invalbeurt van gisteren van 5 minuten kan laten zien hoe goed hij is.
Ja.
Ik zou het aan de ene kant heel jammer vinden. Aan de andere kant zou ik het echt fantastisch vinden als hij de prins van Istanbul wordt. Dat hij in Besiktas echt een soort legende wordt.
Istanbul kennis laten maken met haring.
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook met zijn voetbal. En dat hij daar echt de grote man wordt. En dat hij dan zo'n club opsleept. Dat lijkt me echt fantastisch. Ik heb gisteren, ik weet niet of jullie hem kennen, maar highlight video's zitten kijken van Alexis Sousa. Van Fenerbahçe. En dat was ook een speler die is in Europa eigenlijk helemaal niet zo bekend geworden. Terwijl die was in Fenerbahçe was die echt gewoon god.
De grote held.
Ja, echt een fantastische speler. En zo'n scenario lijkt me echt schitterend als Joey Veerman echt bij Besiktas.
Maar de allergrootste held van Fenerbahçe. Ja, precies. En dan Joey Veerman. En dan, ja, ik denk aan zijn heimwee. Natuurlijk problemen bij Jong Oranje. Je hoorde in de Core podcast met Kees Kwakman, de kerstspecial geloof ik, dat als ze op trainingskamp zijn, zegt hij weliswaar gekscherend. Maar dan stuurt hij Snapchats van nog 4 dagen en dan mag ik weer naar huis.
Ja, en Mart had al uitgerekend dat het best wel ver rijden was.
Mart twitterde inderdaad van valt niet mee om op vrije dagen naar Volendam te rijden. 27 uur in de auto.
Maar juist daarom. Het zou toch mooi zijn als hij het wel doet en als hij dan iedereen's ongelijk bewijst en dat hij daar gewoon een grote speler wordt. Maar ja, aan de andere kant, ik zou het ook wel lekker vinden als hij bij PSV gewoon...
Waarom werkt het niet?
Ja, maar dan zeggen, vind je het terecht dat hij niet in de baas staat?
eigenlijk, zoals het nu staat, niet. Zoals het gisteren stond, want ik vind Guti en Til samen vind ik net even iets te veel van het goede. Of te weinig eigenlijk van het goede. Maar als je middenveld zou hebben met Sangaré, Guti en Simons... Ja, dan is het wel logisch dat Simons Veerman ernaast staat. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo gek dat hij niet altijd in de basis staat. Alleen gisteren had je hem 100% moeten gebruiken.
Is dat tegen al die kleintjes zo? Of niet per se?
Nou ja, eigenlijk, ik vind nog steeds het beste middenveld Sangaré, Guti en Simons. Dus alleen gisteren kon Simons ook prima aan de linkerkant spelen. En dan zou Veerman bij mij wel in de basis moeten staan. Ja, en Til dan eigenlijk niet.
En jij, Jeroen?
Ja, ik ga wel redelijk mee dat je het op de tegenstander af moet stellen. Probleem alleen bij PSV vind ik wel dat er weinig voetbal vooruit in zit. En dat zie je wel het hele seizoen. Gewoon het goals maken en het ontbreken eraan. En weinig creativiteit.
Ja, als je middenveld hebt met Sangaré, Guti en Til, dan komt er voetbal en komt er echt heel weinig uit.
En dat zie je. En helemaal omdat er voorin ook niet heel veel extreme creativiteit is. Hoe in ieder geval voetballers zitten die vanuit niets iets kunnen creëren. Ja, dan lijkt het me ook wel schrijnend om hem de hele tijd op de bank te zien verkwitselen. Zeg maar, terwijl je denkt van, ja, daar kan ook een speler zijn die echt wat kan creëren.
Dus als de clubs zijn die hem willen hebben, dan denk ik ook wel dat hij misschien wel wat reden heeft om zich heen te gaan kijken. Alleen Besiktas is niet heel waarschijnlijk met de prijs die ze hebben geboden.
Kan je ook, ze bieden 3 miljoen. PSV betaalde vorig jaar 6 miljoen. En als we kijken naar de Nederlandse top, is dat nog een optie? Veerman binnen Nederland, Feyenoord.
Als je hem voor hetzelfde bedrag kan halen, zou ik het altijd doen. Het zal het niet kunnen. Maar als je hem voor 6 miljoen zou kunnen overnemen vanuit PSV.
Dan kom je misschien nog een beetje in dezelfde situatie terecht. Dan heb je Kuksu en Szymanski. En dan, daar is hij ook niet de derde middenvelder.
Nee, oké, maar je zou kunnen zeggen van Szymanski, dan gaan we die koopclausule niet lichten. En dan hebben we Veerman over.
Grote kans dat Kuksu weggaat eind van het seizoen. en dan een beetje doorselecteren. Ik vind, je zou in die wieverrol zou die eventueel ook kunnen. Iets meer vanuit achteruit, vanuit het voetballende gedeelte. In het voetbal van Slot heb ik wel het gevoel dat hij meer zou passen. Zeg maar, vanuit voetbal brengen, vanuit die eerste fase. Mm. Wat bij Feyenoord wel heel erg belangrijk is. Dat is echt heel erg prijsafhankelijk. Omdat je 15 miljoen voor hem betalen, zou ik het nooit doen. Maar als ga je in dezelfde prijsklasse zitten. Dus in die Zerouki-klasse. Ja, dan vind ik het helemaal niet zo gek dat je... of je kiest voor Zerouki of voor Veerman. Dan zou ik denk voor Veerman kiezen op dit moment.
En nog even kort, Ramaljo ook in de belangstelling van Fenerbahçe. Dat was voor mij, was dat echt, toen ze hem kochten, dacht ik van, nou, nu hebben ze echt een grote leider, centrale verdediger de komende jaren in Eindhoven. Ik was wel een beetje onder de indruk, maar dat komt er niet helemaal uit.
Nee, hij is uiteindelijk niet de speler geweest die in de allergrootste wedstrijden is opgestaan bij PSV. En dat is eigenlijk een beetje tegengevallen. Hij zou natuurlijk heel erg goed bij dat Schmid voetbal passen. Is ook niet helemaal uitgekomen. En nu vond ik het eigenlijk wel knap dat hij na een moeizaam begin van het seizoen dat hij zich nog teruggeknokt had. Maar uiteindelijk wordt hij nu gepasseerd voor Brentwaite. En dat zegt ook wel heel veel.
Ja.
Dus voor hem zou het misschien logischer zijn om te vertrekken. Maar ik zou het wel jammer vinden. Want ja, nu heb je dus heel weinig ervaring achterin staan. En juist met die omzettingen die je tegen Emmen miste, was het misschien logischer geweest om hem wel op te stellen.
Ja. Hey, Fabio Silva, die spits, die is definitief aangetrokken. Hè? Marcel Brandt zegt daarover: Fabio is een veelzijdige aanvaller die op meerdere posities voorin kan spelen. Hij geeft ons extra mogelijkheden en daar zijn we erg blij mee.
Ja.
Nou ja, zeggen we Golden Boys, dan zeg je Jaron Blonk.
Ja, toen hij naar Wolves ging, was ik echt fucking enthousiast. Ik dacht van, oh mijn god, ze hebben het gedaan.
Mm.
Want dat vond voetbalmanager en dan vind ik dat ook.
Ja.
Nee, hij deed bij Porto ook echt wel goed. Zeg maar, dat was wel, ik was oprecht onder de indruk van hoe jong hij daar al zijn goaltjes wist mee te pakken en zijn minuten wist te maken. Alleen, hij is heel erg stil gaan staan. En dat is denk ik, de Premier League kom je eigenlijk bijna niet meer doorheen als je onder de 20 bent en niet een absoluut toptalent. Dat merkte je bij hem ook wel. Een ongelukkige uitleenbeurt bij Anderlecht.
Ja. Ja, terwijl dit heeft hij nog niet eens slecht gedaan. Alleen nee, de Anderlecht draait voor gemeten.
Precies. Zeg maar, denk ook niet dat die uitleenbeurt volledig aan hem te danken is. Want
nee.
Hij heeft daar best wel goede dingen laten zien. Ik denk dat die club gewoon nog meer in puin is dan alle topclubs in Nederland. Ik denk dat dit een ideale winterversterking is voor de korte termijn. Waarbij als Luc de Jong terug is, je gewoon Luc de Jong hebt. Zonder dat je heel veel kapitaal weggooit,
ja.
Maar wel een hele goede tweede spits hebt.
Maar kan die ook...
Ja, kan ook aan de zijkant.
Ja?
Van Nistelrooy gaf dat gisteren zelf ook aan in het interview, dat wel een optie zou zijn om hem van de zijkant te laten spelen. Ja, en als je hem 2-3 keer voor de goal laat komen in Sittard of in Emmen, dan denk ik wel dat er iets beter mee omgaat dan de spelers die er gisteren stonden.
Okazie. Hey, hebben jullie wel eens tegen een bedrijf, bij een bedrijf, zijn jullie daar wel eens langs geweest en dan zeg je van, ik ga er komend half jaar ga ik er alles aan doen om jullie vooruit te helpen, om vervolgens nooit te komen opdagen en bij de concurrent te gaan werken. Dat is wat de Juma heeft gedaan.
Die luxe had ik meestal niet.
Dus ik heb het twee keer gedaan. Is echt lachen.
Ja?
Ja, ja
dat is mooi.
Ja, dat is fantastisch. Ik laat het iedereen aan.
Heb jij ook tegen Danjuma gezegd, dit moet je doen?
Ja, zeker.
Dit is grappig.
Ik heb alleen wel gezegd van, zorg dat je de juiste bedrag eruit haalt, de juiste toekomstkansen hebt, en dan moet je het sowieso doen. Ja, heel eerlijk, ik vind het niet zo heel raar van Danjuma.
Nee, tuurlijk niet. Hij zou naar Everton gaan en nummer 19 gaat nu naar Tottenham. Ook zitten zij een beetje in zwaar weer voor de ambities die zij hebben. Maar bij Tottenham kan hij veel meer indruk gaan maken, toch?
Ja, en ook nadenkende vanuit, volgens mij had hij afgesproken met Lampard een week geleden. En daarmee was het contact geweest en ook de keuring daarna. Ja, volgens Lampard wordt eruit gegooid.
Mm.
Ja, je hebt dan al niet meer per se getekend bij de club bij wie je getekend
Mark
had.
Mark zei dat direct. Van als er nu bijvoorbeeld de Sean Dyche werd aangesteld, die speelt een platte 4-4-2. Daar past hij helemaal niet in.
Ja.
Dus gewoon, ja, je kiest vaak voor de ambities van een trainer en de spelprincipes van een trainer. Everton, wel boos, Wout.
Ja, dat snap ik wel. Maar die dacht even, in ieder geval een speler hebben gehaald die ze uit die degradatiezorgen zou kunnen schieten. Ook echt het niveau het Everton zwaar overzeild op dit moment. Dus ze hadden hem heel goed kunnen gebruiken.
Ja.
Maar ja, voor Danjuma denk ik een hele valide reden om er onderuit te komen. En misschien had hij die gesprekken met Lampard, dacht hij toen ook al van, nou ja, ik heb in ieder geval een excuus dat als ik toch niet hoef te gaan,
ja,
dan wordt die Lampard er wel uitgegooid en dan kan ik nog een andere club uitkiezen.
Ja.
Maar goed, we weten niet precies hoe het gegaan is. We weten wel dat dit waarschijnlijk beter voor hem uitpakt. Want ik weet niet of hij heel veel baat erbij had gehad om lekker een half seizoen degradatievoetbal te spelen.
Maar gaat hij spelen hier? Hè? Kane onomstreden, dan heb je nog Kulusevski natuurlijk. Son, nou ja, die is ook vrij zeker van een basisplaats.
Ja, Son is wel echt minder dit seizoen. Of eigenlijk al ik langer.
Van, ja... Nee, dit seizoen. Hij had veel moeite om die eerste goal te maken. En je merkte ook wel echt dat hij daar tegenaan liep. Want op het moment dat hij die eerste goal maakte, toen viel er ook wat van hem af. Maar het is nog niet de weergeloze Son die we twee seizoenen achter elkaar hebben gezien. Nu moet ik wel zeggen, hij komt nog steeds iedere keer in die situatie om tot scoren te komen. En ik vind hem nog steeds wel heel erg belangrijk. Maar in die zin denk ik ook dat het wat kan ontlasten. Omdat Son en Kane moeten alles spelen.
Ja.
En
je hebt Richarlison, Kulusevski. En dan heb je nog iemand die totaal in de vergetelheid is geraakt. En dat helemaal niet erg is. Lucas Moura.
Ik wil de naam even niet noemen, maar je doet het zelf al.
Ja. Ja, ze spelen natuurlijk met z'n drieën. Dus Kulusevski speelt alles. In principe. Kane en aan de andere kant Son.
Ja.
Dus, en Richarlison brengt gewoon nog niet wat ze van hem hadden gehoopt.
Dat was vervelend tegen Arsenal, jongen.
Ja. Ja.
Oh man, wat zat ik me te irriteren.
Ja, ja, nou ja, het is een hele goede voetballer, maar het komt er nog niet uit.
Zeg maar. Het is ook niet per se de concurrent van Danjuma, toch? Dan zit je toch meer aan Son te denken of aan Kulusevski, een van die posities daarachter.
Ja, maar Richarlison heeft ook wel eens met Kane gespeeld. Dus dan vult hij wel die positie in. Maar inderdaad, in principe moet hij zich richten op de spitspositie. Maar ik zie Danjuma zeker wel zijn minuten maken, zeker in dat overvolle schema. Je merkt dat de Premier League clubs een beetje op hun tanden beginnen te lopen. Zeg maar in ieder geval de clubs die het niet zo goed doen. Ja, dan tandvlees. Ja, dan tanden.
Ik wilde wel corrigeren, maar...
Ik zag te kijken en dacht van wat ik gezegd. Ja. Gekke ik. maar ja, ik denk dat het een goede huurtransfer is.
Hé hey, Wout, jij hoopt dat Veerman de grote koning van Istanbul wordt. Ik heb dat met Jason Oosterwolde. Die misschien van Parma naar Fenerbahce gaat.
Jaden.
Oh, Jaden, sorry.
Even goed uitspreken.
Ik vond hem in zijn eerste periode FC Twente echt heel erg goed. Toen raakte hij geblesseerd. Toen ging hij naar Parma.
Hij heeft eigenlijk de concurrentiestrijd van Gijs Smal verloren.
Maar dat was in eerste instantie helemaal niet
Nee, dat was ook niet de verwachting. Toen hij doorbrak bij Twente was echt niet normaal, jongen. Hij heeft echt in principe alle eigenschappen om een top linksback te zijn. Alleen moet wel zeggen dat toen hij op het tweede plan belandde, zeg maar, toen was het ook wel de keren dat hij mocht spelen, was het ook wel een stuk minder. Dus hij heeft toen ook niet de knoppen kunnen omzetten. En redelijk makkelijk, eigenlijk door de achterdeur weg of naar achterdeur, zijdeur, ja, laten we het zo zeggen. Erg. Ja, en dat
was hij opeens verhuurd aan Parma, optie tot koop gelegd, 3 miljoen.
Ja.
En nu kan hij voor 8 miljoen naar Venner.
Ja, ik vind het mooi dat hij elke keer wel een avontuur aangaat, zeg maar. Want ik begreep ook dat er wel wat belangstelling was bijvoorbeeld vanuit Engeland, vanuit Duitsland, Augsburg volgens mij en misschien binnen Italië ook wel. En dit is dan echt weer een hele andere stap. Dus het is een leuke carrière voor een jonge speler. En ik hoop dat hij vanuit al die zijstappen zeg maar uiteindelijk wel op het hoofdpad zeg maar uitkomt. Ik kom er ook even niet uit. Maar dat hij wel, ik denk wel dat hij, ik hoop hem ooit in een keer in Nederland zelf te zien. Ook omdat hij echt alle voorwaarden heeft om daarin te komen. Alleen, hij is nog lang niet zo ver, maar...
Ja, je verliest hem, je bent hem een beetje uit oog verloren. Althans, ik...
Hij kijkt wel eens niet de Serie B.
Die sla ik nog wel eens over. Ik wil Willem nog wel eens bellen. Maar die kijkt hem geen eens. Dus wat dat betreft, dan wordt het lastig. Maar het feit dat hij daar alles speelt, dat ze 3 miljoen voor hem hebben betaald. En dat je binnen zo snel die stap kan maken. Ja, toen hij doorbrak, zag je wel het talent. En dacht ik wel van, oké, dit is een interessante speler.
Hij was ook in de duels, jongen. Hij heeft ook een paar duels centraal achterin gespeeld. Mm, dat was echt, klopt. Dat kon hij ook gewoon. Dat was echt niet normaal, hoor. Maar ja.
Ja, er komen best wel wat interessante linksbacks aan, zeg maar, met Hartman, Smal, Oosterwolde, Björn, hoe heet hij?
Meijer van
Club Brugge. Er zitten best wel interessante lichtingen aan linksback, zeg maar.
Wordt nog spannend voor Blind of hij zijn 100ste interland.
Wellicht gaan we ze inderdaad terugzien. Volgend jaar bijvoorbeeld in de Nations League. En daar is voor geloot. Ja. Nederland-Kroatië.
Droomloting.
Ja?
Ja, vind ik wel. Van Italië vond ik sowieso niet zo leuk om daar weer tegen te spelen. Ik kan me die met Spinazzola nog herinneren. En die onder de boer. Dat was allebei geen feest om te kijken voor Nederland. Spanje ook wel leuk geweest. Maar Kroatië in de eerste ronde. Eigenlijk wel het leukst.
Wel de zwaarste van de drie. Op 14 juni volgend jaar wordt er in de Kuip gespeeld.
Ja, ik weet niet zo goed of het de zwaarste is. Want ik vind Spanje ook echt wel...
Iedere keer als
maar die scoren niet.
Ja, iedere keer als je denkt van... Ah, Kroatië, is het nog wat? Ja, dan staan ze in de halve finale van de WK. Ja, althans, ik had niet verwacht dat ze zo goed zouden doen. Maar dat elftal is nog, klopt nog gewoon.
Ja.
Modric nog door?
Ja. Ja, er was een beetje ging geruchten dat hij zou stoppen, maar dat heeft hij later gewoon ontkend.
Ja, toch?
Ik heb zo erg genoten van Kroatië, dit WK.
Het klopt gewoon, man.
Ja, gewoon de mix tussen jong en oud was perfect tijdens het WK. Misschien is dat nu wel een beetje... Ja,
ik ben benieuwd of ze gaan doorselecteren. En daar is zo'n Nations League finale, half finale.
Het is gewoon een prijs. Hè? Zie jij het als een prijs? Ga je de gracht in? Hey, je moet nog straks een belofte maken voor die ring, maar wat ga je de gracht in als Nederland de Nations League wint? Dat is wel grappig. Ja, zeg gewoon.
Waarom zou ik de gracht in gaan? Oh, in mijn eentje ook. Ja.
Je bent echt veranderd, Jeroen. Je zou je normaal gesproken altijd gewoon meteen ja opzeggen. Maken.
Nee, deed Niel dat altijd?
Ja, precies.
Die had je weer een of andere dramatische belofte.
Ja, maar toen dacht ik nog van ja, toen had ik wel de liquide middelen om mijn haar te kunnen vervangen. Dus van, als ik nu kaal word, als Newcastle degradeert, dan neem ik gewoon mijn haar en dan is dat een ideaal ding. Ja. Maak je een leuke vlog van. Ja, word je gesponsord door een haarspecialist en dan ben je er. Ja, dat zit er allemaal nu allemaal niet in.
Nee, dat is waar.
Maar oké, ik ga niet in de... Ik ga niet in de gracht springen als we de Nations League finale winnen, want dat is zielig. Maar voor de ring, daar spring ik wel de gracht in. Dat is prima.
Dat is een goed idee. Jij prima. De gracht in, maar dat is dan ook wel direct overmorgen bij Wim 5.
Ja, maar dat is prima. Dat hoort er dan wel bij.
Als een soort Wim Hof.
Ja, precies. Ik heb een nieuwe zwembril gekregen voor mijn verjaardag, dus die kan ik dan op.
Mooi, die hebben we vast binnen.
Ja.
Scheelt weer wat comments.
Nou ja, Nederland speelt natuurlijk dit jaar, hè, die Nations League. Ik vergeet de hele tijd al dat we weer in januari zitten. Och mensen, wat gaat de tijd snel. Toch? De andere halve finale is Spanje-Italië, ook dit jaar, donderdag 15 juni in de Goalsvesten. Vind ik wel leuk dat het in de Goalsvesten is.
Ja, en het is een mooi affiche. Dus ja. Sowieso ook de vorige keer Nations League was volgens mij halve finale dat ze tegen elkaar gespeeld hebben.
Ja.
EK was best wel een strijd tussen die twee. Dus wat dat betreft vind ik dat eigenlijk het leukste. En hoop ik dat Spanje hem wint, dat Nederland hem wint. En dat dan die finale wordt in de Kuip.
Ja, je krijgt weer als goed is een nieuw Italië te zien. Die zullen wel weer gaan bouwen aan het nieuwe elftal naar het mislopen van het WK. Dat vind ik op zich ook wel geinig. Maar het is vooral wel geinig. Zeg maar, ja. Dat is de enige emotie die ik heb bij dit. Of gaan jullie verder?
Nee, eigenlijk. Ja. En het is vooral uitkijken naar die eerste kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dan moet Nederland er eigenlijk meteen staan. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd van welke speler heeft nu het WK gemist? Of welke speler is niet geselecteerd? En die jullie nu graag onder Koeman er wel bij zouden zien.
Ja, ik zit inmiddels alweer in de fase dat ik weer 2 jaar lang ga roepen dat Nederland zelf dan me niet boeit. En dan over als het EK 2024 aanbreekt, sta ik in het volledig oranje en clubatelier het hardste schreeuwen. Maar ik heb een filmpje van JJ Bosker gezien, Day One. Die ging langs 24 uur bij Sven Botman. Mm. En wel op een iets andere manier met een voetballer op pad dan wat normaal gebeurt. Dus daar kwam hij heel erg sympathiek over. Ook wel een beetje teruggetrokken, maar wel sympathiek. Dus ik zou Botman wel weer willen zien. En die heeft sinds november de nul gehouden al met Newcastle United.
Hij wordt door heel veel Premier League kenners toegedicht als een van de beste Premier League aankopen van dit seizoen. En terecht, want hij leidt die verdediging bij Newcastle formidabel. Dus,
ik wil echt vaker Newcastle gaan kijken. Ik kijk dat niet zo vaak.
Ja, ik wel eens, maar het is ook niet heel spectaculair. Het is goed. Dat is vooral, het klopt gewoon heel goed.
Ik ben er één keer voor gaan zitten, maar dat was volgens mij tegen Leicester. En toen stonden ze na een kwartier of zo met 3-0 voor. Toen dacht ik, ja, dat is geen wedstrijd meer. Toen ben ik gestopt met kijken. Maar ja, goed, het is wel knap wat ze daar doen. En het is best wel leuk om een Botman op de voeten te volgen. Ik heb toevallig zelf Malen laatst bekeken bij Dortmund. En die zou ik eigenlijk selecteren.
Echt, ik vind dat zo'n gepasseerd station.
Ja, voor mij is hij...
Onderbouw even.
Hij is 23,
nou ja, gewoon. Hij heeft die stap naar Dortmund gemaakt. Overtuigd niet. Heeft al 3-4 keer de kans gekregen. Dan zit hij daar weer opeens op de bank. Dan weer niet. Gewoon overtuigd nooit. Maar ja, blijkbaar nu wel. Dat, sinds
eerlijk
gezegd
dacht ik ook van dat hij daar een beetje uit beeld was verdwenen. Maar hij stond afgelopen weekend gewoon in de basis. En hij heeft nog steeds echt een versnelling. Dat is echt niet normaal. Hij loopt lachend spelers voorbij.
Ja.
Hij was continu de ruimte achter verdediging aan het zoeken. Ook met weinig ruimte in de rug speelde, dat hij continu aan het zoeken was naar de ruimte tussen centrale verdedigers om telkens die diepte te zoeken. En zeker met die versnelling erbij hoop ik eigenlijk dat we dat in Nederland ook gaan zien.
Ik vind dat wel een goede optie. Zeker aanvallend. Ben ik nog niet helemaal overtuigd. Misschien als Danjuma het goed doet.
Dat je die weer wil zien. Die hikte wel echt.
Maar ik vind de Malen vind ik beter omschreven.
Oké.
Okay. Ik had eigenlijk gehoopt dat Lars voor Clincy Hartman zou kiezen, maar helaas niet.
Nee, heb ik niet voor gekozen. Jij houdt van wedstrijden die niet na een kwartier beslist zijn. Vanavond hebben we weer een bomvolle avond. Dus als de ene beslist is, dan kan jij lekker naar de andere.
Nee, dat kan niet, want ik ga met Mart naar Eagles.
Ga je een stadion bezoeken?
Zeer zeker.
Oh?
Ja, deze keer gaat het ook echt door. De vorige keer lukte me niet met Heracles, maar ja, ik zie nu geen beren meer op de weg. Dus,
maar op de B-side?
Daar ga ik wel vanuit, ja. Dus ik neem een paraplu mee voor de biertjes die allemaal gegooid worden als Eagles er vanavond even 3-1 ramt tegen AZ.
Zo, wat heerlijk. Dan sta je daar samen scholen, drugs gebruiken. Hey.
Ik heb wel eens op die tribune gestaan.
Oh, ik dacht dat je zei, ik heb wel eens drugs gebruikt. Samen
ik heb wel samen geschoold.
Ook dat, maar dat is nog langer geleden. Maar, nee, ja, ik heb één keer op de B-side gestaan. Het was echt in een seizoen dat ze niks wonnen. En toen was het vooral ludiek wat ze aan het zingen waren. Van, we hebben hele mooie shirts, gele en rode. Maar ja, we hebben geen punten. Dat was de fase. En nu staan ze er veel beter voor. Dus ik kijk er wel een keer naar uit dat ze gewoon een wedstrijd gaan winnen. Alleen tegen AZ.
Nou ja, om maar in de clichés te blijven. In de Adelaarshorst, op een doordeweekse avond, dan kan het spoken. Tegen AZ. En AZ krijgt nu wel een bepaald soort druk met zich mee. Waarin ze weer bovenaan staat. Pascal Jansen probeert het allemaal een beetje klein te houden. Die zegt van ja, goede eerste seizoen zelf gehad. Maar qua aantal punten hebben we er niet genoeg gepakt. Geloof je daarin? Of?
Ja, kijk, ik denk... Eerlijk gezegd dat AZ daar niet zo heel veel moeite mee heeft met die druk. Ook als ik zie hoe ze bijvoorbeeld bij Heerenveen uitspeelden. Wat best wel een ploeg is die heel veel teams lastig maakt. En daar hadden ze echt geen enkele moeite mee. En ze hebben ook wel zo het voetbal erin zitten dat ook niet zoveel uitmaakt als er een keer iemand afwezig is. Dus nu Dani de Wit is er niet bij. Beukema is er niet bij. Maar ze gaan echt niet minder van voetballen. Dus ik denk best wel dat het een moeilijke avond gaat worden voor Go Ahead.
Die Odgaard is wel een goede aankoop.
Zo. Ja, hij is gruwelijk.
Is echt, hebben ze echt heel goed gescout.
Ja.
Of in ieder geval goed op doorgepakt.
Ja, het lekkerste is altijd, ik zat bij AZ Ajax, zat ik op de tribune en toen ging ik gewoon een keer een kwartiertje op hem letten. Mm. Ja, is echt een gruwelijke aankoop geweest. Ik hou echt van hem als voetballer. Vanavond ook Vitesse FC Twente, Fortuna Sittard Heerenveen, Utrecht Excelsior en Feyenoord NEC. Het heenduel kennen we natuurlijk van dat bijzondere moment. Cillessen die de bal tegen Jiménez aantrapt en die goal werd afgekeurd. Gaat vanavond Feyenoord wel winnen?
Mm. Ja. Ja, ga ik eigenlijk ook wel vanuit.
Ik denk dat het relatief makkelijk.
Het NEC heeft goede ploeg. Ze hebben het iets minder verdedigend neergezet dan vorig seizoen. Maar ze hebben wel Cillis op goal. Alleen Cillis heeft dit seizoen ook wel heel veel moeten compenseren, zeg maar. Die heeft heel veel moeten pakken om niet heel veel tegengoals, zeg maar, te incasseren. En ja, ik denk dat ze dat tegen Feyenoord gewoon niet gaat lukken om de nul te houden.
Nee, ik ben het daar wel mee eens. Feyenoord... zal wel scherp moeten zijn. Hierna beginnen ze echt aan een heel moeilijk programma. Dan spelen ze uit bij FC Twente, thuis tegen PSV. Thuis tegen NEC voor de beker. Heerenveen uit en AZ thuis. Dat is echt het moment.
Dat...
Nee.
En volgens mij staat Kuksje ook nog op scherp. Dus moet elke wedstrijd moet hij ongeveer gaan kijken van ik mag geen geel pakken.
Ja, ik denk dat hij dan tegen PSV geel moet pakken. Zodat hij... Ben je dan in de KNVB-beker geschorst? Of is dat alleen maar rood?
Direct volgens rood? Mij alleen direct rood. Okay. Dus,
wat een gezeik.
Ja, dan moet hij dat alsnog tegen PSV doen, want dan is Heerenveen uitgeschorst. Maar ja, dat is ook geen lekkere wedstrijd om geschorst te zezen.
Het is wel echt een cruciale fase voor Feyenoord. Ja. Het zou wel lekker zijn als ze die in ieder geval in zouden gaan, dat ze vandaag winnen. En dat ze een beetje die marge houden totdat ze door deze reeks heen zijn.
Hey, Feyenoord aanwinst, Casanvirjo speelgerecht. Dat gaan we hem ook direct zien?
Ja, verwacht ik niet. Ik denk dat er niet heel veel aanleiding is om nu Pedersen eruit te halen of om Geertruiden eruit te halen. Of om Wiever eruit te halen. En dat zijn toch de drie pionnen waar hij eventueel ook een concurrent voor zou kunnen zijn. Ik ben niet overtuigd van Pedersen. Maar om nou met Geertruiden rechtsback te gaan spelen en Casemiro centraal.
Nee,
of meteen met Casemiro rechtsback. Ben ik ook niet helemaal van overtuigd.
Ik las dat Feyenoord bij 1908 geen extra verdedigende middenvelder meer wilde halen. Omdat Wiever het zo goed doet. En Timber eerder terug is. Vinden jullie daarvan?
Ja, wel logisch eigenlijk.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk de hele eerste seizoen zelf eigenlijk geroepen op het moment van puntverlies dat er geen vervanger van Arsenis was.
Ja, dat klopt. Maar eigenlijk op het moment dat Timber geblesseerd raakte, dacht ik nog van ja, het hangt een beetje van hoe lang hij geblesseerd is af of ze iemand moeten halen. En nu hij terug is, ik heb er ergens wel het vertrouwen in dat hij die rol in het tweede seizoen zelf
nog veel beter kan gaan invullen. En dat ze dan inderdaad geen alternatief nodig hebben. En dat alternatief dan eigenlijk al Wiever is als tweede keuze. Dus ja, ze hoeven echt niet over te gaan betalen om alsnog een Zerouki binnen te hengelen of zo. Nee. En als die optie er dan, de goede optie er niet is, dan kunnen ze denk ik best mee leven dat ze Wiever en Timber hebben.
Ik snap wat je bedoelt. Hey, wil iemand nog wat lelijks of lulligs zeggen over Guus Stil?
Nee.
Nee?
Jij wel.
Nee, want dan kon ik zeggen dat jullie je bek moesten houden. Dat deed hij zelf. Hè? Hebben jullie dat filmpje gezien? Vond ik grappig. Hij liep richting de bus in Emmen. Ging nog met een kindje op de foto. Toen riep een ander kindje iets van jankend in de bus. Of janken in de bus. Toen zei hij zelf dat het kindje maar zijn smoel moest houden. Dus dat vond ik wel grappig. Jullie niet?
Ik vind het een mooie uitsmijter. Ja, ja. Gewoon,
ja. Ja, dat had het filmpje even moeten zien. Maar,
ja.
Dat is toch leuk. Ik zet niet de link in de beschrijving. Je zoekt mezelf op internet. Jongens. Nog even één keer knallen voor die ring.
Knallen.
Want we hebben nog 24 uur. Ik wil een beetje de pit uit de campagne verdwenen. Het duurt ook lang, hè? Ja, lange aanloop. Dan zit je bij die laatste vijf. Dan de eerste dagen ben je vol gas aan het geven. Maar nu zitten we in die laatste minuten.
Ja, maar je weet dat er heel veel mensen denken van... Ah, dat doe ik nog wel even.
Ja.
Dat stemmen. Van, ah, de volgende keer. Maar doe het gewoon even. Want het is leuk.
Ja.
Mensen krijgen tattoos. Mensen gaan ring over de Amsterdamse ring lopen.
De gracht in.
De gracht in.
Minuten met hele sterke mensen de ring in. Marten Haven. Neil Petersen gaat waarschijnlijk gekke dingen doen. Maar,
gaat die kaal?
Als we dat kunnen laten zeggen. Dat is ook heel goed iets.
Ja.
Ja, dat ga ik zo meteen pushen. Maar mensen... Mocht je nou denken, ik heb al lang gestemd, dan is het tijd voor je zusje, je broertje, je tante en je oma. Want alleen op die manier brengen wij die ring weer naar huis.
Tot morgenochtend 12 uur.
Tot morgen 12 uur. Morgen komen we met een speciale, FCA Daily Special. Iets vroeger, iets langer. Toch?
Het is ook een klassenstrijd. Hè? We strijden tegen influencers. Dus in principe, als je tegen influencers bent, dan kan je ook een proteststem uitbrengen.
Ben jij tegen influencers?
Nou, ik ben een C-influencer en ik doe alles aan om een B-influencer te worden. Maar ik heb het gevoel dat ik eerder richting de D-categorie ga dan richting de B. Dus omdat het wereldje mij niet wil, begin ik tegen het wereldje te keren. Dus ja, help ons in die strijd.
Dat zou je motto kunnen zijn. Heb jij nog iets waarmee je de mensen over het streepje kan trekken?
Nou ja, we hebben morgen weer de sterkste bezetting. Dus we doen er alles aan. Dat betekent dat Jeroen en ik er niet bij zijn. Dus we doen er echt alles aan om die ring binnen te halen.
Goed. Ja. Ik zit er dan uiteraard wel morgen. Tot dan. Ciao.